zijn we natuurlijk een land met een vrij kleine oppervlakte, dicht bevolkt. Dus dat heeft maar beperkte ruimte voor heel veel industriële activiteit, als je het op Europese schaal bekijkt.
Ja.
Dus je moet niet alle industrie hier willen.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van dit gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. In het klimaatakkoord van 2019 spraken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties af dat Nederland de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 heeft verminderd met maar liefst 49%. Dat is ten opzichte van 1990. In 2021 namen ze ook een concrete maatregel om dat allemaal te bereiken. Dat was de CO2-heffing voor industrie. En toen kwam natuurlijk COVID, dus bedrijven hoefden die in het begin nog even niet te betalen. Maar dit jaar zou die echt op stoom gaan komen. Het mocht helaas niet zo zijn. De Tweede Kamer besloot hem vorige week af te schaffen. En de CO2-heffing is dus eigenlijk een klein beetje zoals de Avatar. Toen de wereld hem het meest nodig had, verdween die. De eindstand is 60.000 euro betaalde CO2-heffing door de hele Nederlandse industrie. Dus iets meer dan één modaal salaris. En een hele hoop politieke opwinding, want de kranten stonden er goed vol van. De industrie gaat nu weer over tot de orde van de dag. Heeft de politiek bedankt voor deze belangrijke steun in de rug. En ook wij gaan over tot de orde van de dag. Want vandaag bespreek ik met Anna en Hans. Welkom allebei.
Dankjewel.
Hoe dit allemaal wat beter zou kunnen, dit industriebeleid. Wat zou de overheid nou eigenlijk wel moeten doen? Voor we erin duiken, nieuws. Anna, Hans, ik kijk naar jullie.
Ja, ik zat het bankennieuws te volgen. Want dat doe je als je op een gegeven moment bij een bank werkt. En toen zag ik een achtergrondartikel van de Financial Times. En dat ging over de wijze waarop we in een nieuwe financiële crisis terecht zullen gaan komen. En dat heeft volgens dat artikel weer te maken met vastgoed, zoals dat ook gebeurde in 2008. Maar nu in combinatie met klimaatverandering. En hoe dat zit, is dat verzekeraars zich op dit moment terug gaan trekken zijn uit bepaalde gebieden in de VS, waar grote risico is op klimaatrampen. Dus denk aan Californië, waar bosbranden zijn. Florida, overstromingen. Texas, tornado's. Waarbij verzekeraars eigenlijk zeggen, we gaan dit niet meer verzekeren. Waardoor banken zich ook gaan terugtrekken uit die gebieden. Waardoor die huizenprijzen gaan dalen. Waardoor mensen eigenlijk in huizen wonen die een veel lagere huizenprijs hebben dan waarvoor ze die ooit hebben gekocht. En uiteindelijk failliet gaan. En ik was benieuwd, Hans,
zo.
Hoe zit dit? Dit gebeurt nu in de VS. In hoeverre zijn die financiële systemen nou nog steeds zo verwoven dat we vervolgens ook in Europa hier last van gaan hebben? En in hoeverre speelt dit probleem eigenlijk ook in Nederland?
Ja, dat zijn twee vragen. Dat dit in de Verenigde Staten speelt, dat weten we al een tijdje. Dat bepaalde gebieden steeds minder verzekerbaar zijn, dat verzekeraars er anders naar kijken, dat is al een tijdje aan de gang. En net als elke bank wil je alleen iets financieren wat ook verzekerd is. Dus inderdaad kan dit een dynamiek met zich meebrengen dat banken, dus wij ook als Triodosbank, gaan zeggen van, hey, dat is niet verzekerd, dat huis, dus dat gaan wij niet financieren. Dus de dynamiek van het systeem is aan de gang, is in Amerika aan de gang. Dus dat betekent dat de financier op een gegeven moment zegt, ja, als het niet verzekerd is, gaan we het niet financieren. Huizenprijzen dalen in waarde, mensen komen in problemen en je krijgt een cirkel die echt wel kan lijken op wat we hebben gehad in de financiële crisis. In Nederland zijn we daar nog niet, gelukkig. Maar verzekeraars en ook de financiële sector, dus ook banken, we zijn met z'n allen al een tijdje bezig daar goed naar te kijken. Wat zijn nou de echte risico's? In Nederland hebben we het dan niet alleen maar over, zoals in de Verenigde Staten, waar je echt gebieden hebben waar bosbranden zijn of waar extreem weer. Voor Nederland gaat het over funderingsproblematiek. Het gaat over overstromingsrisico's. En dan moet je niet denken aan de kust, maar dan moet je denken aan het rivierengebied. Over dat soort risico's, die zijn er wel degelijk. En verzekeraars zijn wel aan het kijken, wat moeten we daar nou mee? Daar zijn we. En dat wil dus niet zeggen dat we hetzelfde gaan krijgen. Maar de vraag is, en dat is natuurlijk ook een deel van de oplossing die je zou kunnen bieden. Hey, is dat een collectief probleem wat we collectief moeten oplossen? Of is het een probleem wat we in de financiële sector laten? En dat is dus ook voor Nederland relevant de komende jaren. We nemen dit op een van de warmste dagen.
Ja.
Gaan we klimaatverandering een financieel probleem laten zijn van in dit geval de individuele huizenbezitter? Of is het een collectief probleem wat we op de een of andere manier met z'n allen moeten oplossen? En dat is dus, wordt het een financiële crisis of wordt het een collectief probleem?
En als je dat alleen overlaat aan de individuele huizenbezitter, dan gaan gewoon mensen failliet, toch? Dan moet dat.
Ja.
Dus ja, het zou zelfs kunnen dat je geen financiële crisis krijgt, maar dat er wel heel veel mensen in de penarie zitten.
Ja.
Dat vind ik ook wel een beetje
Ja, dat bijna aan de framing van de Financial Times. Hè? Een financiële crisis is natuurlijk heel vervelend. Maar een huis wordt overstroomd of heel erg onder water staan met een huis waar je dus heel veel voor betaalt, maar wat je niet meer goed kan verkopen, is gewoon voor mensen ook een ontzettende last.
Er zit wel een verschil in hoe dat in Amerika zou gaan en in Nederland. Hè? In Nederland zal het zo gaan als iemand in een rubberbootje zijn overstroomde huis verlaat, dat hij nog steeds de hypotheek meeneemt. Want hij moet dan nog steeds aan de bank betalen, die hypotheek, ook al staat zijn huis onder water. In Amerika heeft de bank meteen een probleem. Want de hypotheek rust op het huis en niet zozeer op de persoon.
Ja.
Dus in Amerika gaat het eerder samen dan in Nederland.
Ja. Er zijn al casussen in Nederland hè, met vergelijkbare. Ik weet dat er in Rotterdam een wijk is. Er zijn allerlei financiële instellingen aan het kijken. Maar daar wil de gemeente de straat ophogen om gewoon een riool daar te kunnen leggen. En daarbij zeggen ze eigenlijk tegen alle bewoners, je moet je huis ophogen. Ja. En dat kost een ton of zo. Ja. Om dat
ik blijf dat gek vinden dat banken dan dus dat nog niet meenemen in hun leningen, terwijl ze al weten dat dit probleem er is.
Nou, dat gebeurt wel steeds vaker.
Ja. He,
want we moeten dat ook van de toezichthouder van de Europese Centrale Bank, moeten ook klimaatrisico's meenemen. Wij ook als Triodos Bank. Dus wij moeten ook een assessment, dus een laten zien.
Maar het is pas als het moet van de toezichthouder gaan ze acteren. Dat is toch vreemd?
Ja,
je zou denken dat dat meegenomen moet worden.
Als die hypotheek aan de persoon vastzit.
Ja.
Dan denk je, die persoon gaat toch wel...
Laat ik eens een keer de financiële sector verdedigen. Dat doe ik niet zo vaak. Soms weet je het ook niet exact. Ook niet als financiële, als bank. Wat zijn nou exacte risico's? En dan heb ik het dus niet over... Ja, op een gegeven moment in uiterwaarde iets financieren is misschien op een gegeven moment vrij onverstandig. Waarbij ik moet zeggen,
zeker als we ruimte voor de rivier hebben.
Zeker. Maar nog steeds, elke bank doet het.
Ja.
Maar als je dit over de grootste kostenpost, dat zijn de funderingsproblemen, was natuurlijk lastiger in te schatten. Zeker 10, 20, 30 jaar geleden.
Maar dan heb je toch de plicht om dat in kaart te brengen? Ook al, als je het niet goed weet, moet je dat in kaart brengen?
Uiteindelijk wel.
Oké.
Ja. Hier komen we niet verder mee vandaag, Anne.
Oké, helder.
We gaan door. Een goed onderwerp voor een hele podcast.
Ernst, jij had ook nog nieuws.
Ik had ook nieuws. En dat lijkt eigenlijk, hangt best wel samen met wat we vandaag gaan bespreken. Het Groenfonds. De groenfondsregeling, dus de belastingkorting die eigenlijk beleggers kregen en die daardoor ook kon worden doorgegeven aan projecten, aan investeringen voor groenfondsen, dus voor fondsen die iets goeds beoogden te doen met dat geld, die wordt afgeschaft en het wordt eigenlijk omgezet in een generieke korting op belasting voor bedrijven. Er is een beetje stilletjes gebeurd in de Tweede Kamer. BBB, VVD hebben dat gedaan. Follow the Money berichten erover. En die zeiden meteen, eigenlijk heel gek dat iedereen nu over die hele CO2-heffing zit te praten. Want dat groenfonds was een veel effectievere maatregel, wat daadwerkelijk heel veel CO2 bespaarde. Dat wordt nu even heel stilletjes afgeschaft. Dus goed stukje onderzoeksjournalistiek. En ook een goede sneer naar onszelf, dacht ik. Om wel even te focussen op hoe groot die CO2-heffing nou eigenlijk is.
Nou ja, die sneer sowieso. Maar als Triodos Bank zijn we natuurlijk al een hele tijd bezig, ook met die groene regeling en alles wat er hebben. We hebben ook een eigen groenfonds. Dus we hebben daar ook klanten die daar een voordeel van hebben. En we zijn ook al lang bezig om dat te proberen tegen te houden. Wat dus niet gelukt is. Dus het is niet voor ons, denk ik, dat het helemaal als verrassing kwam.
Nee.
Alleen dat de gevolgen zo groot zijn. Ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje de tragiek ook in de politiek. Dat dingen, dit is natuurlijk totaal geen sexy onderwerp. Ook niet voor een podcast trouwens, om het te hebben over groenregelingen en zo. Maar het is...
Ik hoor er nog eens neer.
als we nou sneer aan geven. Maar zo werkt het wel. Zo werkt het systeem natuurlijk wel. Dat iets wat financieel aantrekkelijker is en ook duurzaamheid oplevert, dat vaak sneller werkt dan alleen maar te zeggen van, hey, dat is goed voor de wereld. Dus je hebt dit soort instrumenten echt wel nodig. En dat blijkt ook. En dat stond ook in het Follow the Money artikel.
Ja.
En wat er ook stond, is dat er deze week nog allemaal commissiedebatten plaatsvinden. Precies over de afschaffing van deze voordelen. Dus misschien kunnen we het tij nog keren. Dus goed dat je ons erop wijst, Ernst.
Dankjewel, Anna. Dankjewel. Wat mij betreft gaan wij langzaam door richting de CO2-heffing. Laten we even beginnen met waar we het net over hadden. Er is dus pas 60.000 euro opgehaald. Blijkbaar zijn dat al te veel lasten voor de industrie. Maar moeten wij het eigenlijk wel over hebben hier? Als het om zo'n relatief klein bedrag gaat.
Misschien moeten we het juist daarom erover hebben.
Ja.
Het is natuurlijk een vrij suggestieve vraag die jij stelt. Van, er is weinig opgehaald, dus we moeten het er niet over hebben. Nou, ik denk dat het precies omgekeerd is. Er is weinig opgehaald, dus we moeten het er wel over hebben. Te meer omdat, en dat weten we ook voordat dit allemaal gebeurde. Hè, dus het afschaffen van deze regeling en het afschaffen ook van de groenregeling, dat de klimaatdoelstellingen al buiten bereik zijn. Al ver buiten bereik. Nog 5% kans, zei het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar in oktober, dat we überhaupt onze doelstelling voor 2030 nog gaan halen.
Ja. Ja. Die op zichzelf eigenlijk niet ambitieus genoeg is.
Nee. Dus ja, we moeten het er wel degelijk over hebben. Ja.
Ja.
Ja, en volgens mij moeten we dat ook doen, omdat het volgens mij symbolischer is voor een groter verhaal over hoe we omgaan met ons klimaatbeleid. En volgens mij op 3 vlakken. Enerzijds dat de industrie ontzettend veel macht heeft. Dus dat ze kunnen lobbyen, omdat ze aangeven dat dit gevaarlijk is voor hun bedrijfsmodel, het Nederlandse concurrentievermogen, en dat we daarom moeten gaan acteren. Mm. Dus ik vind het zorgelijk dat de politiek daar vatbaar voor is. Ik vind het zorgelijk dat blijkbaar wij als burgers en als NGO's en als maatschappelijk gearrangeerde instellingen, dat het ons niet lukt om aan te tonen wat het belang is van de bescherming van onze leefomgeving en wat het belang is van het voortzetten van deze maatregelen. En ik vind het ook zorgelijk dat we het hierover hebben, omdat dit gaat nog maar over 1 van de planetaire grenzen, dus over de CO2-uitstoot. Mm. En ja, op alle vlakken staat onze leefomgeving onder druk. Dus als je het hebt over biodiversiteit, oceaanverzuring. Dus volgens mij is het heel belangrijk dat we het hierover hebben en dat we er ook naar kijken in het bredere plaatje.
Ja, misschien om daar toch nog iets aan toe te voegen. Het staat ook symbool voor iets wat ik in mijn boekje, in mijn studietje heb gedaan, dus in mijn proefschrift. Dat
we een week geleden was je daar nog super trots op.
Ja,
en mocht ik het geen scriptie noemen.
Nee, dat klopt. Profielwerkstuk. Maar ik was gisteren was ik nog, mocht ik nog wat zeggen tegen onze demissionair minister van Klimaat en Groene Groei. Waarbij ik probeerde aan te geven van, hey, als je echt klimaatbeleid wil, dan moet je dat ook voorop stellen. Moet je dat boven groei stellen en andere dingen. Wat hier ook weer gebeurt voor de zoveelste keer, is dat we eigenlijk impliciet zeggen, ja, maar werkgelegenheid, bedrijfsleven, dat vinden we toch eigenlijk veel belangrijker dan het klimaat.
Mm-hmm.
Maar we vinden het klimaat ook belangrijk.
Ja.
Maar toch net niet zo belangrijk. En dat is vrij fundamenteel. Als je echt klimaatbeleid wil voeren, dan neem je voor lief dat af en toe bedrijven vertrekken, dat af en toe andere dingen gebeuren, omdat je het klimaat voorop stelt.
Mm-hmm.
En dat gebeurt hier duidelijk niet.
Ja.
Het is het belang van kiezen.
Ja.
Ja.
Gebrek aan prioriteit. Het belang van kiezen gaat inderdaad over klimaat voor werkgelegenheid stellen, maar het gaat misschien ook wel een beetje over kiezen tussen wat je dan wil doen. Want een CO2-heffing is weer een heel generiek instrument. En dat hebben we eerder gezien, bijvoorbeeld bij de gele hesjes, dat eigenlijk als je voor iedereen alle uitstoot duurder maakt, dat er dan pijnpunten komen. Dat er dan iemand komt met een, om het oneerbiedig te zeggen, zielig verhaal, wat vaak ook echt een zielig verhaal is.
Ja, in de algemene zin wel. Maar dit is natuurlijk geen zielig verhaal. Hè? Dit zijn de grootste vervuilers die nog steeds minder belasting betalen dan de kleinverbruikers.
Daar heb je gelijk in.
Dus als er ergens een zielig verhaal is, is dat dit een zielig verhaal wat nergens over gaat.
Ja, maar toch is de politiek vatbaar genoeg gebleken voor de zieligheid in het verhaal. En die gaat dan weer over werkgelegenheid.
Ja, wat ook een kul argument is in een land waar de werkloosheid ongeveer het laagste is dat we ooit hebben gehad.
Ja.
En ik snap echt niet, nou ik snap het wel, maar het is wel heel slecht dat daar beleid op wordt gevoerd. Het is gewoon een gelobby.
Ik deel de frustratie over dat CO2-heffing is afgeschaft. Nee, maar toch is het gelukt. Dus als we het moeten hebben over hoe kan het nou en wat voor maatregelen hebben we misschien wel kans van slagen. Misschien zit er dan wel wat in meer gericht kijken. Hoe denken jullie daarover?
Ja, nou het ligt eraan hoe je gericht kijken bedoelt, hè. Want er wordt voor een deel gerichter gekeken. En dat noemen we dan de maatwerkafspraken.
Mm-hmm.
Maar de grootste vervuilers proberen we al 3 jaar lang, volgens mij, 2 of 3 jaar lang afspraken mee te maken om hun uitstoot te verminderen.
In 2021 aangekondigd en in 2020 begonnen, volgens mij.
Dat is alleen
ze zouden in 2023 al klaar zijn, was het plan.
Ja, maar laten we even zonder in hoeveel bedrijven en wat er gebeurd is in te gaan, waarom dat ook een slecht idee is. Dat gericht kijken. Gericht kijken is prima, maar dan moet je wel weten wat je wil hebben uiteindelijk als land.
Mm-hmm.
En als je met de 20 of 30, ligt aan welk lijstje je neemt, grootste uitstoters in gesprek gaan, dan zeg je eigenlijk, hey, jullie mogen blijven, want we gaan met jullie praten en we gaan met jullie afspraken maken en dan krijg je nog geld van ons ook om je uitstoot te verminderen. Dan zeg je eigenlijk, wij zijn blij met jullie, want jullie zorgen voor werkgelegenheid, zijn blij met jullie, stoten wel te veel aan, maar zijn blij met jullie producten.
Ja.
Nou, dat is nogal wat, want dan vergeet je de historische context waarom die grootste uitstoters, zoals de basischemie en andere clusters, zoals we dat dan noemen, die we hebben in Nederland zijn gekomen. Die zijn hier gekomen omdat we goedkoop aardgas hadden.
Mm-hmm.
Omdat Nederland een mooie ligging heeft om al die producten te transporteren. En omdat we goede infrastructuur hebben, ook in qua kennis en qua transport.
Yeah.
Dat is veranderd. Met name die eerste. We hebben en we krijgen ook geen goedkope energie meer. En dan moet je de vraag stellen, oké, als dat zo is, als dus die energieintensieve bedrijven niet meer met dat voordeel hier kunnen blijven, moeten ze dan eigenlijk wel blijven?
Ja.
Is dat economisch wel verstandig? Het gaat niet om ideologisch, ja. Maar is dat economisch dan wel verstandig? Ja. Of moeten we zeggen van, nou, laten we eens kijken wat voor een economie we willen hebben.
Ja.
Wat wij willen hebben, denk ik, en wat je in Europa wil organiseren. Want neem bijvoorbeeld Tata Steel, dat is een van de bedrijven waarmee je dan, een van die grote uitstoters, waarmee je dan afspraken zou willen maken. Het is de vraag of je in Nederland groen staal zou willen of moet willen of kunnen maken. Misschien is het logischer, omdat dat is een vrij energie-intensieve industrie. Misschien is het logischer om dat in Spanje te doen of in Finland of in Noorwegen. Maar Spanje heb je veel zonne-energie, veel ruimte voor wind. Noorwegen, Finland, veel geothermie. Op die manier kan je misschien op een duurzamere manier groen staal maken dan in Nederland. En op zich is volgens mij die politieke bereidheid er in Europa om daar keuzes over te gaan maken. Dus er is een rapport van Draghi, daar hebben we het vaak over gehad. Dat is eigenlijk een rapport over hoe moet Europees industriebeleid er nu uit gaan zien. Welke keuzes moeten we gaan maken op Europees niveau. Uh-huh. Om en concurrerend en duurzaam te blijven. Uh-huh. Dus die bereidheid is er. Maar het lijkt alsof we ons in Nederland een beetje afsluiten van dat hele verhaal. En denken, de industrie heeft een hele stevige lobby, laten we maar snel acteren. En ja. De problemen indammen en op korte termijn acteren eigenlijk.
Ja, en laten we dan inderdaad gewoon, het is conservatisme met een kleine c, toch? Om gewoon te zeggen, dit zijn onze grootste bedrijven. Dus ja. Ons plan voor de toekomst is dat de 20 grootste bedrijven blijven.
Ja, maar het is ook vrij slechte industriepolitiek. Ja. En in Nederland zijn we er heel goed in slechte industriepolitiek. Want wat we eigenlijk altijd doen, is de bedrijven die we hebben, of het nou scheepswerven zijn of de hele agrisector, om die belangen te houden. En slavenhandel hebben we vorige week over gehad, waar we ook supergoed in. Dus allemaal dingen. En dan als laatste daarmee door te gaan, omdat we denken van ja, maar dit is toch goed. Het is vrij slecht toekomstbestendig. Dus als je serieus industriebeleid wil doen en concurrerend wil zijn als land en banen wil hebben voor de toekomst, dan moet je denken, maar wat is het verdienmodel ook van Nederland voor de toekomst?
Ja.
Wat zijn de voordelen die we hebben als land? We hebben hele slimme mensen, onze ligging is niet veranderd, maar er is één ding dat is echt cruciaal veranderd. Dat is de prijs van energie.
Ja.
Dus ook als we alles duurzaam maken, is in Nederland duurzame energie relatief duur. En dat heeft grote gevolgen voor die grote uitstoters die allemaal heel veel energie gebruiken. Van mij hoeven ze niet allemaal weg.
Ja.
Maar we moeten er wel goed over nadenken wat nog past. Ja. En waar we ook toekomst voor hebben. En dat zijn ze niet allemaal.
Dan toch even kritisch. Ik heb het Draghi-rapport ook een beetje gelezen. En daar zag ik staan dat wij toegaan naar goedkope duurzame energie. Dus volgens mij is er in Europa inderdaad wel de ambitie om een plan te maken. Maar wordt er nog steeds uitgegaan van juist een soort overvloed aan duurzame en goedkope energie. Dus is die bereidheid er om echt in Europa een plan te maken. En te kijken waar je nou de beperkt beschikbare energie efficiënt kan gebruiken?
Ja, deels. Er gebeurt natuurlijk wel van alles in Europa. Maar nationale sentimenten zijn nog heel erg belangrijk. En het eindpunt is wel, ja, het is de vraag of het echt goedkope energie wordt. Maar in Europa kan je het nog relatief goedkoop, maar niet zo goedkoop als je alleen maar fossiel blijft doen. Goedkope energie produceren. Maar dat kost ook wel enkele tientallen jaren. En ook waar we mee begonnen, hè, van de noodkreet van de huidige industrie, komt voort uit de korte termijn.
Mm-hmm.
En die zeggen ook, ja, wij kunnen niet wachten op die lange termijn. En ook, deze regering is vrij onbetrouwbaar om lange termijn plannen te maken.
Mm-hmm.
Daar hebben ze ook gelijk.
Nou ja, zou ik nog zo zeggen, inderdaad, het stroomnet dat zit al vol. Ja. En er is ook geen stikstofruimte. Ja. En er is ook helemaal geen infrastructuur om die duurzame energie hier te krijgen. Dus jullie kunnen wel zeggen, we gaan CO2 heffen en dan kunnen jullie als bedrijven duurzame energie in gaan kopen. Maar dat lukt ons helemaal niet. Daar zit op zich wel wat in.
Zeker. Dat ligt wel heel erg bij de overheid en bij consistentie van beleid.
Ja.
En daar geven ze gelijk. En als je dat niet doet en aan de andere kant wel een heffing invoert, dat is inconsistent.
Mm-hmm.
Daarbij zeg ik ook, als je dan ook die heffing niet invoert, weet je helemaal zeker dat er niks gaat gebeuren.
Ja, precies. Dus jij zegt, eigenlijk heeft de industrie gelijk, maar dan moeten ze maar gewoon wat krimpen.
Ja.
Ja, en wat ik daarin niet snap is, We zien dus allemaal dat er een overheid nodig is die stuurt en die alomvattend beleid voert en breed kijkt naar wat is er nodig om die transitie in te gaan. Hans, je roept het al jaren. Waarom komt het niet aan? Hoe komt het dat we keer op keer deze fout blijven maken, dat we gewoon de industrieën blijven steunen met hun rendementen op vervuilende en niet levensvatbare economische bedrijfsmodellen? Hoe komt het dat dat maar door blijft gaan en dat we niet lijken te leren van de fouten die we al zo vaak hebben gemaakt? En is er misschien dan nog een andere vraag, om het toch een beetje hoopvol ook af te sluiten?
Ik ben wel heel veel vragen.
Kunnen we naar het verleden kijken waarin de overheid wel een sturende rol heeft gepakt en eigenlijk breed, holistisch beleid heeft gevoerd?
Dat vraag je wel heel wat.
Om de transities te sturen.
Ik heb wel even een deel van die vraag
beantwoord. Doe dat maar.
Het verleden, want ik ben het eigenlijk helemaal met Anna eens. Er moet gewoon een plan worden gemaakt en er moet een overheid ook gaan sturen. En direct na de Tweede Wereldoorlog is dat heel veel gebeurd. Dus Frankrijk is echt zo'n land waarvan de overheid, en deels, dit wordt een enge term voor mensen in de financiële sector, maar is dat gewoon financiële repressie. Dus bepalen waar de financiële sector geld voor beschikbaar moet maken. En zelfs in Frankrijk het omlaag drukken eigenlijk van de tarieven voor bijvoorbeeld de aanleg van hoge snelheidslijnen. Iedereen die wel eens in Frankrijk met een trein heeft gereden, weet dat dat in elk geval mijn ervaring veel fijner is dan in Nederland of in Duitsland of ergens anders. En het is voor een heel groot deel dus omdat de overheid gewoon heeft aangestuurd op het spaargeld dat mensen bij banken zetten, dat gaan we goedkoop beschikbaar maken voor de aanleg van bijvoorbeeld hoge snelheidstreinen. En dan kan je zo dus heel strategisch eigenlijk een economie bouwen zoals je hem zou willen. Dat idee dat de overheid daar een rol in kan spelen, en dan dus inderdaad niet, ik wil specifiek bedrijf X behouden, maar juist ik wil deze sector opbouwen. Ja. Dat is helemaal.
Dus eigenlijk de overheid ging gewoon kapitaalstromen van banken sturen.
Ja, en gunningen.
Dat is een heel goed punt, want wat we nu zien en waarom het niet zo gaat, is precies het omgekeerde. Hè? Ja. Als we nog even die grootste uitstoters nemen en kijken wie de eigenaren zijn, dus wie de kapitaalbezitters daarachter zijn, zijn voor het grootste deel bijna allemaal niet Nederlands. Dus die hebben er geen enkel belang bij om ervoor te zorgen dat duurzame doelstellingen in Nederland worden gehaald. Die hebben puur en alleen een korte termijn belang om zoveel mogelijk geld te verdienen, een rendement voor de aandeelhouder.
Ja.
En daar dan afspraken mee gaan doen. Ja, dat is gedoemd te mislukken. Dus dan kan je veel meter. En dan heb je het nog steeds niet over een planeconomie of communisme. Of door geld, door kapitaalstromen te sturen, door daar andere keuzes in te maken, maar daarbij ook af en toe gewoon zeggen, dit gaan we niet doen en dit gaan we wel doen, kan je andere markten creëren. Kan je ervoor zorgen dat het wel duurzamer gaat.
Ja, je kiest eigenlijk beter waar je een relatief vrije markt laat bestaan. Ja. En waar je inderdaad kapitaal wel zijn werk, zou je kunnen zeggen, laat doen.
Ja.
Voor zover kapitaal werkt dit.
Dat is maar je neemt wel genoeg af en toe met lager rendement.
Ja.
Dus we hebben goede voorbeelden. En,
is Denemarken. Dus dat heeft nu de meest duurzame energie. En dat is echt een heel planningsapparaat. Dus met een overheid die dan weer met de industrie praat. Dus er is zo'n speciale raad voor. En die moeten dan een plan voorbereiden. Gaat het eind naar het parlement. En die zeggen dan, mooi plan. En vervolgens wordt dat plan dan uitgewerkt met financieringsinstrumenten.
Ja, met een beetje goede wil. Ook in Nederland kan je zeggen dat wind, wat we hebben gedaan tot een jaar geleden met de wind op zee, dat het eigenlijk best wel een succesverhaal is geweest van subsidies, van plannen, opschalen, commercieel maken. Alleen nu stokt het een beetje, omdat de rendementen en ook de afnemers. Hè, daar zie je al die onzekerheid weer terugkomen. Ja. Waardoor nu het ontwikkelen van nog meer wind op zee commercieel lastiger wordt. Omdat dan de vraag is, wie gaat die energie kopen en hoe gaan we dat doen? En dat heeft te maken met welke bedrijven zijn daar. Dus dat je daar meer regie nodig hebt, ofwel in de kapitaalstromen of om dingen aan elkaar te knopen door consistent beleid, dat is glashelder. Dus, en
waarom lukt het niet?
Ja, maar consistent beleid is natuurlijk sowieso wel vrij lastig, want we gaan in oktober naar verkiezingen toe. En dan gaat een kabinet op een gegeven moment gevormd worden, wie weet duurt het een jaar of twee. Maar dat consistent beleid is natuurlijk sowieso heel erg lastig.
Ja. Nou ja, we hebben nu al behoorlijk wat tijd geen beleid.
En dat is dan wel weer consistent.
Ja.
Goed, ik wil het toch nog even hebben over dat programma Maatwerkafspraak. Want het ging er al even over bij Hans. Jij vindt het eigenlijk allemaal veel te gericht en je vindt het startpunt fout. Je vindt dat een goed plan ontbreekt. Maar het is in elk geval dus veel gerichter dan die prijs. Hoe staat het met het programma?
Word ik nog geachter te vertellen?
Jij kan het ook heel goed vertellen.
Zal ik het zelf vertellen?
Er is één afspraak die geslaagd is tot nu toe, toch?
Er is één afspraak, Dus er is één zoutverwerker. En die krijgt geld om iets eerder over te stappen op groene stroom.
Ja, en vandaag of gisteravond was het, is bekendgemaakt dat een aantal maatwerkafspraken of onderhandelingen gestopt zijn. Hè? Zoals met Shell, BP, Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Dat bedrijf ken ik niet. Lionel Basel. Ken je dat?
Nee.
Nee. Nou, dat maakt ook iets met uitstoot. En Dow Chemical, die ken ik dan wel. Dus allemaal gestopt, omdat het niet lukt om met die bedrijven afspraken te maken. En wat mij betreft, en dat is, dit is natuurlijk gisteravond bekendgemaakt. Ja, duidt dit precies op dit probleem. Met deze bedrijven lukt het niet. Het zijn allemaal bedrijven die in handen zijn van buitenlandse eigenaren. Of zijn ook een hoofdkantoor hebben ze ook niet in Nederland. Mm-hmm. Waardoor het heel lastig is. En we hebben het al eerder over gehad. Hoe groter de afstand tussen kapitaal en de activiteit in de reële economie. Ja. Hoe moeilijker het is om die belangen te verenigen. Ja. Hoe anoniemer geld wordt, wat het doet in de economie. Hoe lastiger het is om dan met iemand daar nog te zeggen van, hey, jij bent daar verantwoordelijk voor. Ja. Dat zie je hier natuurlijk ook gebeuren.
Ja, je wilt liefst die sociale relatie zoveel mogelijk intact houden laten zien.
Maar is het eigenlijk ook een pleidooi om buitenlandse investeerders te weren van bepaalde markten in Nederland?
Niet altijd, maar een ander voorbeeld heeft niks te maken met CO2-uitstoot. Maar wel met industriebeleid, met ASML. Lukt het ook, kost ook moeite, zijn tegenstrijdige belangen. Maar ASML wil heel graag in Eindhoven, Veldhoven blijven zitten. Dus dan lukt het om daar een grote, ook publieke investering te doen. Het bedrijf committeert zich ook aan dingen. Het is ook allemaal niet dat het allemaal heel soepel gaat altijd. Maar dan zie je die verbinding in ieder geval. Ja. Dat is wat je meer wil. Ja. Je wil niet alle grote bedrijven, dat wil je niet allemaal wegjagen. Je hebt ook grote bedrijven nodig natuurlijk.
Nou ja, en misschien ook wel grote investeerders, toch? Want bijvoorbeeld toen ADP en Wind op Zee ging investeren, dat is wel dichtbij genoeg om voor de mensen die daar een pensioen opbouwen en ook voor de mensen die zelf in de raad van bestuur zitten, om daar nog enig gevoel bij te hebben wat een windmolen daar eigenlijk betekent.
Ja. Je wil wel dat die mensen, dus net als ASML heeft zijn hoofdkantoor ook daar, die mensen, die ook de raad van bestuur loopt daar rond, dus dan is het minder anoniem.
Ja.
En dat is wel van belang. Dat je dat
misschien laat ASML nog wel iets belangrijks zien aan industriebeleid. Het ASML is voortgekomen eigenlijk uit Philips. Ja. En heeft natuurlijk ontzettend veel profijt van gewoon het goede onderwijs in de buurt.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die vanuit de TU direct een stadje verder kunnen beginnen bij ASML.
Ja, dus, en heeft dus ook overheidssteun gehad. En in voorbereiding op deze podcast, Hans, stuurde jij nog een rapport rond van Natuur en Milieu. En dat ging over eigenlijk de keuzes die we nu moeten maken, dus in tijden van schaarste, dus ruimtegebrek, personeelsgebrek en duurzame energie. En eigenlijk maken zij het onderscheid tussen drie verschillende sectoren. Dus ze zeggen, je hebt sectoren die zijn weinig belastend en die leveren veel maatschappelijke welvaart op. Nou, daar kan je gewoon mee verder gaan, dus de dienstensector. Ze zeggen, je hebt een sector die is heel belastend, maar die levert ook wel belangrijke maatschappelijke voordelen op. Zoals bijvoorbeeld ASML. Het is gewoon belangrijk is voor ons om zelf te produceren, zodat we niet afhankelijk zijn van andere landen. Daarin. En er zijn sectoren die zijn heel belastend en die leveren maatschappelijk niet zoveel op. En die moet je dus gericht afschalen.
Ja.
En dat vond ik wel een hele goede manier om gewoon te kijken naar hoe moeten we die keuzes nou gaan maken in dat industriebeleid. En dan kom je er bijvoorbeeld op dat je, weet ik veel, de vleesindustrie zou willen afschalen of de glastuinbouw.
Ja.
Of
de veehouderij.
Ik vond het eerlijk gezegd gewoon toch nog niet een goed genoeg manier om te kijken. En Natuur en Milieu zei dat zelf gelukkig ook in het rapport. Want eigenlijk
ik vond het heel goed.
Ze keken gewoon naar hoeveel euro er per energieunit wordt verdiend.
Ja.
En wat je dan dus ziet, is dat de financiële sector bijvoorbeeld echt het geweldig doet.
En dat vind ik een heel goed idee.
Dat vind ik niet een heel goed idee. Nee, we hebben het net gehad over juist het sturen van kapitaalstromen en het beetje onderdrukken. Dus, en dat staat echt goed in het rapport hoor. Op een gegeven moment staat van, je moet eigenlijk wat breder kijken naar hoe nuttig vinden we alles.
Precies.
Ja. En je zou zelfs denk moeten kijken naar, moeten wij niet ook wat verantwoordelijkheid nemen? Hè? Dus wat Han zegt, oké, we hebben geen goedkope energie, dat klopt wel. Maar sommige industrie is gewoon heel vervuilend. Dus als wij nou zeggen, weet je jongens wat wij doen? Wij adviseren wel over hoe jullie in andere landen die intensieve industrie moeten produceren. En trouwens, wij halen dan ook onze klimaatdoelen. Dan wordt dat wel een heel makkelijke way out voor ons kleine.
Nee, wat je zou willen doen om in echt goed industriebeleid is natuurlijk hoe wij proberen zelf ook onze transities te sturen. Hè? Dus ook hoe wij als Triodosbank financieren. Is toekomstgericht na te denken van wat is nou, en dat is niet wat is nou de toekomst van de transitie, maar wat is nou de toekomst van Nederland? Wat is het verdienmodel van Nederland? Welke industrie hoort daarbij?
Mm-hmm.
Die hier een plek heeft. Dus vanwege onze kennis, vanwege de netwerken, de ketens waar we in zitten, de plek waar Nederland toevallig ligt. Hè? Gewoon een aantal van dat soort elementen. En wat is daar in de toekomst? En wat heb je daarvoor nodig? En dus ook beleidsconsistentie daar hebben. Zorgen dat we een goed opgeleide bevolking hebben. Goede infrastructuur voor die bedrijven. Daar ook fors op investeren. Maar dan tegen anderen zeggen, ja, sorry, maar voor jullie is geen plek meer.
Ja. Ja.
Omdat het ergens anders in Europa, want we hebben het niet gehad over strategische autonomie. Hè, het idee dat we als Europa ook wel enigszins zelfstandig onze broeken omhoog kunnen houden. Dat je ervoor zorgt dat je dat ook meeneemt. Maar dat je dan zegt van ja, maar niet hier, maar wel in Spanje. Of misschien wel ergens in Duitsland of in Italië. Maar wij hebben hier, het is niet het voordeligste om het in Nederland te doen. Als je met zo'n bril kijkt, dan kom je wel tot radicalere keuzes voor een beter industriebeleid.
Ja.
En dan zeg je wel bij bepaalde dingen, ja, die passen niet. En andere dingen ga je juist heel erg op investeren. Want we hebben natuurlijk wel ook een soort van industrie nodig.
Ja, en daar één heel belangrijk ding wat ik ook terugvond in dat rapport. Daar werd als aandachtspunt gegeven. Als je bepaalde sectoren gaat afschalen of bedrijven gaat sluiten. Dan, zij noemen dat, moet je wel sturen op arbeidsverandering. Ik zou dat willen noemen empathisch
sexy,
beleid.
Hè? Sturen op arbeidsverandering.
klinkt nergens naar. Ik zou het willen noemen empathisch beleid maken. Dus goed nadenken, wat zijn de consequenties voor de mensen die werken in die bedrijven? Ja. En hoe kan je die begeleiden naar nieuw werk?
Ja.
En ik vind dan altijd de parallel met hoe we omgaan met de boeren heel nuttig. Daar worden gigantische zakken geld eigenlijk gesteld tegenover boeren die we zouden kunnen uitkopen. Omdat hun bedrijfsmodel vervuilend is. Maar ik denk dat mensen niet alleen geholpen zijn bij een gigantische zak geld. Maar dat daar ook iets nodig is voor bijvoorbeeld vaardighedenontwikkeling. Of dat we nadenken op welke manier kunnen zij hun leven opnieuw in gaan richten.
Ja, en je moet zelfs ter plekke ook nieuw werk gaan vinden. Hè?
Precies.
Limburg.
Ja.
Ik kom uit Limburg, dus ik moet wel. Maar er zijn op een gegeven moment mijnen gesloten. En toen is er nog als een soort compensatie de belastingdiensten aangeboden. Dat staat altijd heerlijk op de enveloppen. Toch heeft dat sociaal schadelijke gewoon gevolgen gehad in die regio. Ontzettende verarming, heel veel werkloosheid.
Ja.
Maar twee dingen daarover. Ja. Ten eerste gaat het over wat zijn de substitutiemogelijkheden. Dus hoe makkelijk kunnen mensen een andere baan vinden? Dus wat voor vaardigheden hebben ze? Ja, voor een mijnwerker is het best lastig iets te vinden als er geen mijn meer is. Maar voor iemand die bij Tata Steel werkt, die met technologie bezig is, die kan ook in de duurzaamheidstransitie vrij makkelijk een baan vinden. Dus dat is makkelijker te regelen. En ten tweede, de mijnen sloten eind jaren 60, begin jaren 70. Wat gebeurde er op dat moment? De werkloosheid ging gigantisch omhoog. Dus het was veel lastiger voor die mensen om een baan te vinden. En de wereld ziet er echt totaal anders uit met structurele krapte.
Ja.
Dus ja, we moeten dat heel erg goed doen. Empathisch, inclusief en dat soort dingen. Maar het is ook wel iets makkelijker dan in het verleden, denk ik.
Dat is mooi.
Ja.
Maar dan zou het dus wel, zoals Anne denk terecht zegt, heel goed zijn om er ook opleidingen bij aan te bieden. En niet alleen maar zakgeld.
Ja.
Gericht op de industrieën die wij vinden dat we nodig hebben.
Sluiten we deze podcast hoopvol af?
Nou, laten we het nog heel even hebben over welke industrieën er dan nodig zijn. Want ik heb ons min of meer horen zeggen dat die hele 20 grootste bedrijven van nu, die heel veel energie gebruiken.
Nou, nee. Dat is wel genuanceerder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de chemie. We hebben een aantal chemieclusters in Nederland. In Rotterdam. Ook in Limburg.
Gemmelot.
Gemmelot. Maar er zitten verschillende soorten chemie. Je hebt basischemie en je hebt gespecialiseerde chemie die in een andere markt concurreren. In de basischemie gaat het echt over prijs en volume. Dus dan moet je de prijs zo laag mogelijk hebben. Gewoon bulkproductie. Met dure energie is dat bijna onmogelijk.
Ja.
Dus je moet wel naar die clusters kijken. Want al die bedrijven die hangen weer met elkaar samen. Dus je moet er heel goed over nadenken. Oké, wat hebben we nog nodig aan basischemie om een deel van dat hoogwaardige chemie over te kunnen houden? En dat geldt bijna voor elke industrie. En waarom wil je voor een deel wel primaire productie houden? Dat is de basis van je kennis in de keten. En je plek in de wereld in ook die keten van industrie. Dus je wil niet alles weggooien. Daar pleit ik ook niet voor. Maar je moet veel beter nadenken van wat past wel, wat past niet.
Mm-hmm.
En dan daarnaast wat we hebben en die chemie en de industrie, zijn we natuurlijk een land met een vrij kleine oppervlakte, dicht bevolkt. Dus dat heeft maar beperkte ruimte voor heel veel industriële activiteit, als je het op Europese schaal bekijkt.
Ja.
Dus je moet niet alle industrie hier willen.
Dus je kan niet de grootste vleesexporteur zijn van Europa.
En dat kan wel, toch al jaren niet houdbaar.
Je kan, precies.
Nou, dat klinkt wel hoopvol voor Gemmelot. Want daar worden natuurlijk een hele hoop heel geraffineerde dingen geproduceerd.
Ja.
Dus toch goed nieuws voor Limburg aan het eind van deze podcast. Ik wil jullie allebei hartstikke bedanken voor deze discussie. En laten we hopen dat er ook door het nieuwe kabinet, waarvan we nog niet weten wie het gaan zijn, maar hopelijk over niet al te lang zullen we dat weten, goed geluisterd wordt en dat we wat beter plan krijgen onder het industriebeleid. Wij gaan natuurlijk niet de aflevering afsluiten voor onze eindvraag. En vandaag stel ik die niet aan Anna of Hans, maar aan een van de gasten, want dit is een live opname. Die gast heet Max Steenbrink, werkzaam bij Triodos. Max, als jij 10 miljard zou hebben morgen op je Triodos-rekening en je mag daarmee doen wat je wil, maar niet alleen maar al het geld uitgeven aan jezelf. Wat zou je dan doen?
Ja, ik heb deze podcast geleerd, onder andere over een Follow the Money artikel. Dat ging over een groenregeling en dat het kabinet die heeft gesloopt. En ik denk dat deze 10 miljard een mooie verdubbelaar van 32, heel goed besteed kunnen worden in een groenregeling.
Dus jij gaat toch even zelf overheid spelen. Dankjewel, dat is een goed antwoord.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.